Kom terug naar je koffie, thee, cola, sinaas of wat ook. Fijn om een aantal van jullie te spreken. Ik weet niet meer waar die zit. Ik kreeg opeens een heel leuk gesprek met een katholieke Irakees die hier zit. Wisten jullie dat? Komt die man hier vaker? Yusuf? Of is die nou weg? Hij is nu naar huis. Nou ja, dat is toch wonderlijk. Wisten jullie dat? Dat een katholieke Irakees. Oh, daar zit hij gewoon. Nou, je durft niet op te gaan staan. Dat hoeft ook niet. Ga er maar. Maar het is diverser dan je dacht hier. Bij jij daar. En super. Dankjewel voor de ontmoeting. De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van €827,25. Jullie klappen altijd bij de collecte, hè? Maakt niet uit hoe hoog die is wel. Ik weet niet meer wat het vorige keer was, maar altijd als ik de collecte aankondig, of het nou veel is of weinig, dan wordt er geklapt. Dat is mooi. Dan mogen we samen dankbaar zijn. We gaan verder met een aantal liederen, een aantal vragen voor Shaho. En ik ga je ook nog meenemen in een paar stukjes uit de Bijbel over het Koninkrijk van God, wat dichtbij is en toch ook ergens nog ver weg. Want volmaakt is het in ieder geval niet. Dat weten we allemaal zoals we hier zitten. En te maken hebben met rouw, met verdriet, met ziekte, met pijn, met teleurstelling, met afwijzing, met verwonding enzovoort. Dus ik hoop dat je door die woorden uit de Bijbel wil en kunt laten bemoedigen, ook dit tweede deel. Laten we samen de Heer onze God bidden. Wil jij met ons bidden? Dat mag ook in het Koerdisch. God zal het wel verstaan en het gaat erom dat we een fijne avond hebben met elkaar.
Gewoon in Nederlands.
Oké.
Lieve Vader, dank u wel voor vanavond. Dank u wel dat u heeft ons allemaal hier gebracht om iets van u te horen, om u beter te leren kennen. Dank u dat u van ons houdt en u heeft een plan voor ons leven. Wilt u zorgen dat wij vanavond meer van u weten en begrijpen? Voor mensen die vragen hebben, voor mensen die willen u graag leren kennen, wilt u graag aan die mensen openbaren, helpen om de waarheid te begrijpen, te leren kennen. U bent de waarheid, u bent de weg. U bent het antwoord voor ons vragen. Dank u dat u van ons houdt en u wil ons allemaal helpen met onze vragen, met onze moeilijkheden. Dank u voor vanavond en dank u voor alles wat u heeft in ons leven gedaan. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je wel. We gaan straks verder met de vragen. Ik ga je eerst wat voorlezen over het Koninkrijk van onze God. Een andere gelijkenis, Matteüs 13. Een andere gelijkenis hield de Heer Jezus hun voor. Hij zei, het Koninkrijk van de hemel is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in de akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam hun vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe. En hij ging weer weg. En toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de slaven van de Heer des huizes gingen naar hen toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in de akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Weer zo'n spannende gelijkenis. Ik hoef het niet uit te leggen wat hier gebeurt. Het is heel simpel, toch? Een boer zaait goed zaad. 'S Nachts komt er een vijand die zijn werk kapot wil maken. Die zaait de zaad tussendoor. In de grondtaal wordt genoemd dat een zaad is wat in de kern zelfs lijkt op tarwe. Dus als het eerst opgroeit lijkt het allemaal een beetje hetzelfde. En dan gaandeweg blijkt, hé, wat is hier aan de hand? En moet je je voorstellen wat er dan gebeurt met zo'n boer? Wat zijn omgeving zegt, wat zijn vrouw zegt. En anderen, wat heb jij dan gezaaid? Ja, tarwe. Ja, doeg, tarwe. Je hebt helemaal geen tarwe gezaaid. Moet je kijken wat hier boven komt. Discussies, ruzie. Het is een verhaal, een gelijkenis. Wat is hier aan de hand? Nou, een eindje verderop, je zou dat kunnen lezen thuis, als je het zelf wil. Dan legt Jezus die gelijkenis uit. En dan zegt hij, zo is het ook met het Koninkrijk van de Hemel. En veel van ons, volgens mij, als je aan zaad denkt in een gelijkenis, dan denk je aan, het zaad is het woord van God, hè? Dus die boer ging uit om te zaaien en er komt zaad in de akker, goede aarde en op steenachtige plaatsen en tussen het onkruid en op de weg en de vogels, dat is waar. Dit is een andere gelijkenis, hier is het zaad niet het woord van God, maar hier, zegt de Bijbel, is het zaad de goede mensen die het evangelie in hun hart hebben gekregen. Dus hier moet je even veranderen in je gedachten. Het Koninkrijk der Hemel is als het goede zaad. En dan legt de Heer Jezus uit, dat zijn de mensen in wie God aan het werk is. En er zijn dus ook mensen, heftig, zegt Jezus dus, die zijn als onkruid. Dus God niet aan het werk. Sterker nog, het is het werk van Satan. Het lijkt er soms wel op, maar het is niet van God. Normale reactie van de meeste mensen, weg met dat onkruid. Reactie van Jezus? Nee hoor. Dit is Bijbels. Het is Bijbels dat je opgroeit in een wereld. Het Koninkrijk van God is als een boer die zaait goed zaad, slecht zaad. Zie je dat dit weer een van die teksten is waaruit je kunt bewijzen dat het Koninkrijk van God niet alleen iets is wat straks komt. Want straks in de hemel, bij God, hebben we geen slecht zaad meer, toch? Daar zijn die slechte mensen. Dus het is voor nu. Het Koninkrijk der Hemel is als een boer die. Nu, hier op aarde. Goed zaad, slecht zaad. Goede mensen, slechte mensen. En dan in die zin, goede mensen waar God in werkt, waar het evangelie iets in is gaan doen. En waar Satan in werkt. Heb jij in je hart ook regelmatig dat je naar andere mensen kijkt die zich christen noemen en dat je denkt, no way. Zit jij ook in een kerk waarvan de gemiddelde persoon denkt, tuurlijk, elke kerk heeft iets, maar onze kerk zit toch wel het meest dichtbij, hè? En die andere kerken. Heb jij ook regelmatig dat je de krant leest of naar een televisieprogramma kijkt of wat anders wat je doet en dat je reacties leest op Facebook en dat je denkt, geen christen. Als je zo praat, kun je gewoon niet christen zijn. Het gaat alle kanten, hoor. Ik werk ook bij de Evangelische Omroep. Nou, dat is een hele brede club. Met allerlei collega's die heel verschillend denken. Ze zijn wel allemaal christen. In ieder geval noemen ze zich allemaal christen. Anders kun je daar niet werken. Maar er wordt verschillend gedacht over verschillende onderwerpen. En het is best een uitdaging om met allerlei mensen om je heen te werken die op verschillende manier dit lezen, dat lezen, dat lezen. Hoe moet je daarmee omgaan? Wat vraagt God van ons? Op je school, op je werk, waar je ook maar zit. Nou ja, ik weet wel, in het tweede deel van de Bijbel, in de brieven, als het specifiek over de gemeente van God gaat, dan zijn er heel veel richtlijnen en regels. Paulus noemt er een heleboel, Petrus noemt er, Johannes en anderen. Er zijn oudsten, ouderlingen, diakenen, er zijn opzieners over de gemeente. Er zijn mensen die wel bij de gemeente zouden moeten horen of die zondigen. En waarvan je moet zeggen, nee, dat kan niet in de gemeente van Christus. Dat is helemaal waar. Maar in deze gelijkenis, waar het niet speciaal over de kerk gaat trouwens, maar over de wereld, leert Jezus ons ook iets anders. En dat is, probeer niet het onkruid eruit te wieden. Maak je niet te druk om de heidenen en het zondige eruit te houden. Veroordeel niet. Want als je dat doet, loop je de kans dat terwijl je denkt dat je onkruid eruit trekt, je een plantje van God eruit trekt. Dat staat hier. Dat zegt die landman. Je gaat geen onkruid wieden, want dan loop je de kans dat er iets van het werk van God kapot gaat. Even bedenken, hè? Een veld vol tarwe, mooie tarwekaart, onkruid ertussen. Je ziet het onkruid en ik pak het. En wat gebeurt er dan? Ja, die wortels van dat onkruid zitten een beetje door die wortels van die tarwe heen. En je trekt het onkruid eruit en gaat het tarweplantje ook. Ah, balen, ook het tarweplantje weg. Toch? Dat is een beetje het verhaal. Jezus zegt, ik vind het erger dat het tarweplantje weg is, dan dat het onkruid blijft groeien. Dat is wel een les, hè? Vind ik wel tenminste. Want ik ben heel lang in mijn leven bezig geweest, en als ik het goed zie, zijn veel christenen in hun leven bezig, om te vertellen wat er allemaal niet christelijk is. Dat klopt niet, dat klopt ook niet, dat klopt ook niet, dat klopt ook niet. Daar moet je ver van blijven, dat moet ook weg. Dat is niet bijbels, om zo te denken. Het is bijbels om te denken, oh, ook wat onkruid. Nou, is niet fijn, maar goed. Oordeelsdag komt vanzelf. Ja. Is ook wel ontspannen, hè? Toch? Is een vorm van relax. Als ik soms in Facebookpagina's doorscroll en ik zie wat christenen allemaal roepen, jongen. Over moslims. Over Thierry Baudet, ik heb het ook gedaan vanavond. Over anderen die niet deugen, in mijn ogen. Dan ben ik bezig op een manier om te proberen het veld, tarwe, al hier op aarde een soort van perfect en volmaakt te krijgen. En Jezus zegt, doe het niet. Laat het oordeel over aan de landman, aan degene die komt op de oordeelsdag, Jezus zelf. En don't worry, dat wordt het moment dat al het onkruid verzameld wordt en in het vuur gaat en dat het tarwe verzameld wordt en bij God terechtkomt. Nou, valt heel veel te zeggen. Je kunt hier zitten en denken, ja, hoe zit dat dan als je ooit onkruid bent geworden? Ik had hier ook over gepreekt, dat zal je niet verbazen. Als ik dan zo'n avond is hier voorbereid, dan denken jullie natuurlijk dat ik wekenlang bezig ben om elk van deze praatjes om me voor te bereiden. Dat is natuurlijk niet waar. Ik vertel hier gewoon 10 samenvattingen van 10 preken van de afgelopen tijd, het Hoop van Noord. En ik had hier over gepreekt, toen kwam er een broeder van 90 jaar uit Hoop van Noord naar mij toe. En weet je wat hij zei? Ik vond het een bemoedigende preek. Eén ding zat ik nog te denken. We zijn eigenlijk allemaal onkruid, hè? Ik zei, ja, en dan kun je tarwe worden, zei hij. Ja, nou, ik heb tropisch landgebruik gestudeerd en ik weet dat onkruid nooit tarwe wordt. Echt nooit. Maar ik weet ook dat zalig worden een wonder is. Dus in die zin zou het wel kunnen, ja. En het klopt natuurlijk ook wel. Ik snap die oude man wel, maar hij heeft natuurlijk gelijk. Want niemand zoekt God. Het is natuurlijk niet zo dat sommigen van ons iets goeds van God hebben gekregen en anderen, ja, die hebben dat niet. Dus daar zit de Satan lekker in bezig. En jongens, jammer. Hè? Tarwe wordt nooit, of onkruid wordt nooit tarwe. Nee. Dit is een gelijkenis. En een gelijkenis is een verhaal. En een verhaal is altijd beperkt. Is nooit compleet. Een verhaal wil iets duidelijk maken. Nou, wat Jezus hier wil duidelijk maken is, pas op dat jij de wereld niet opdeelt in goede mensen, foute mensen, christelijke mensen, niet-christelijke mensen, en dat je het foute er probeert uit weg te halen, zodat jij netjes blijft lopen tussen de christenen, want dan ben je aan het oordelen, en dan loop je de kans dat je werk van God negeert. Ja? Dus er komt iemand nieuw binnen in jullie kerk, of je gaat studeren, of je werkt, je hebt een collega, en die collega die zegt tegen jou, ja, ik geloof ook in God. En je kijkt en je denkt, gisteren liep je nog te vloeken. En je zegt, volgens mij, ik merk er anders weinig van. Toch? Zoiets zou kunnen gebeuren. Niet meer doen. Niet meer doen. Stel je voor dat iemand tegen jou zegt, ik geloof ook in God. En jij denkt, ja, jij. En je rukt dat onkruid er zo even uit. Nou, jij niet. Ik merk er niks van. Misschien is dat wel een plantje wat aan het groeien is. Van iemand die nog meer over God moet gaan leren. En inderdaad, je merkt er nog te weinig van. Maar ja, in zo'n klein rotplantje, daar zitten ook nog geen tarwekorrels in. Daar merk je nog niks van. Maar het wordt wel tarwe op een dag. Dus let op, hè. Niet oordelen in deze wereld. God is bezig en hem komt het oordeel toe. En tot die tijd, I'm sorry, moet je het doen met onkruid en tarwe door elkaar. Nou, dat is heel lastig, maar het is ook een bemoediging. Dat betekent namelijk dat ik niet meer schrik van een heleboel onkruid om me heen. Oh, dat is bijbels, dat is onkruid om me heen. Waarmee direct gezegd, mag ik dan zeggen wat onkruid is? Misschien wel niet. Het koninkrijk van God. Tarwe en onkruid door elkaar heen. Het groeit samen op. En op een dag komt het oordeel. Laat het je bemoedigen. En laat het je mild maken en genadevol. Naar het onkruid om je heen. En naar de kleine tarweplantjes om je heen. Misschien ben je zelf wel zo iemand. Op die manier mogen we uitdelen van de liefde van God. Door lief te hebben. We are one in the spirit. And they know we are Christians by our love. By our love. We gaan het zingen. Deel door ons uw liefde uit.
Deze kort houden. Dus niet al die herhaling aan het eind. Kom nog.
Een andere gelijkenis hield hij hun voor en hij zei, Matteüs 13, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad. Dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is het kleinst van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootst van de tuin gewassen en wordt het een boom, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn tak. Vrienden, het koninkrijk van God, het begint vaak klein in deze wereld, maar ook in jou en mijn leven. Beperkt. Kleiner dan je misschien zou willen. Je zou verlangen naar veel meer van God. Krijg je weer dat gedeelte van net, waar is het koninkrijk, daar of daar? Het begint klein. Laat dat je bemoedigen. En een andere gelijkenis, vers 33, sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan zuurdeeg. Gist, zou je kunnen zeggen, dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed totdat het helemaal doorzuurd was. Als ik naar mijn eigen leven kijk, zou ik willen dat er veel meer is van het koninkrijk van God. Als Jezus daar zegt tegen die fariseeën, en hoop ik tegen jou, tegen mij, het is binnen in je, dan kun je wel worstelen in mij. En misschien is het maar zo klein en begint het zo klein. Maar zoals dat met zaad is, het gaat groeien. Zoals dat met gist is, het gaat het hele meel doortrekken. Het begint klein. Maar het heeft invloed op alles. Op het geheel. En dat is een bemoediging. Het start soms in het leven van een individu. Van een shaho of iemand anders. Die weer anderen mag beïnvloeden. Mag vertellen van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En zo kan het woord door. Shaho, ik heb een paar vragen voor je. Dus kom erbij. En pak maar even een microfoon. Een aantal vragen. Er zijn er heel wat binnengekomen. Ik kan ze niet allemaal behandelen, dus ik heb met Sjouw er een paar uitgekozen. En de eerste is, op welke partij heb je gestemd?
Ik heb wel...
Doet hij het? Ja.
Doet hij het? Ja. Ik heb wel verblijfsvergunning gekregen, maar geen Nederlandse paspoort nog. Dus volgens mij zonder Nederlands paspoort kan je niet stemmen. Dus dat komt nog. Misschien voor volgende verkiezing.
Ja, zeker. Ja. Als je 5 jaar je verblijfsvergunning hebt, kun je je nationaliteit aanvragen. Dat wordt trouwens 7 jaar, geloof ik. Maar dan mag jij ook stemmen. Ja. Heb je familie hier?
Nee, maar goede vrienden en jullie zijn allemaal families van mij. Ja. dat zegt de Bijbel, toch?
Ja? Ja. Is dat omdat je dat wil zeggen, moet zeggen, of
eigenlijk
is het echt
voel
zo?
Ik mij gewoon zo.
Hoe komt dat?
Die vriend van mij is meer dan een vader van mij. Degene die ik tot hem ben, tot geloof gekomen. Ik heb zoveel goede vrienden, zoveel goede mensen om mij heen. Ik heb mij nooit alleen gevoeld. Dus het is echt zo.
En als je dan kijkt naar jouw omgeving, wat vinden jouw vrienden en familieleden in Irak ervan dat je christen bent geworden, misschien ook in Nederland, die geen christen zijn, dan word je volgens de islam toch verstoten. Is dat bij jou ook gebeurd? Hoe gaat dat?
Nou, tot ik tot geloof kwam, heb ik mijn vader verteld. En hij heeft ook de rest van de familie verteld. En ze zeiden, of je gaat voor Christus kiezen, of voor ons. Ze hebben mij helemaal geweigerd. En één dag heeft mijn vader mij gebeld en hij zei, nou, ga maar even over nadenken of ik of jouw geloof. En even terug naar de discipel van Jezus. Toen Jezus terugging naar hemel, zij gingen overal vertellen over Jezus. En de religieuze leiders zeiden tegen hen, jullie mogen niet over Jezus te praten. Maar zij zeiden, wij kunnen niet zwijgen over dingen die we hebben gehoord en gezien. Dus ik moest ook even nadenken. Ik had Jezus zo levend geproefd. Ik zei tegen mijn vader, ik kan gewoon niet. Ik hou van jou. Het was echt moeilijk om dat te zeggen, maar ik zei, als ik moet kiezen tussen Jezus en jou en de rest van de familie, ik zou voor Jezus kiezen. Het was echt moeilijk. Misschien de moeilijkste ding die ik heb ooit meegemaakt in mijn leven. Maar het was zo. Ik kon niet Jezus weigeren, omdat ik wist het gewoon dat Hij de waarheid is. Ik had Hem gewoon geproefd. Dus dat was best moeilijk. Het is nog steeds moeilijk. Dan zeiden ze oké, ze gingen mij niet bellen. En ik ging hun bellen. Mijn moeder nam het niet op. Mijn broers en zussen. Maar nu gaat het een stukje beter. Nu zeggen zij, oké, je mag wel geloven, maar je mag niet aan andere mensen vertellen en over Jezus praten. Want in onze cultuur is dat een beetje schaamte. Niet een beetje, heel veel. Hun zoon is tot christen geworden. Dat is echt heel moeilijk voor hun. Maar soms op Facebook schrijf ik dingen of zo. Doe ik het wel, maar een beetje voorzichtig.
Ja. Dat moet moeilijk zijn.
Het is heel moeilijk.
Zou jij terug kunnen eens naar je familie?
Ja. Het is echt moeilijk. Ik weet niet hoe is dat allemaal. Hoe is het mogelijk om. Als jij in zo'n cultuur leeft. Je moet gewoon. Een moslim zijn. Anders is het moeilijk. Het is niet makkelijk eigenlijk. Zelfs in Nederland is het niet makkelijk. Volgens mij, die vriend van mij, hij zegt altijd iets die ik heel mooi vind. Hij zegt, de moeilijkste ding op aarde is om een christen te zijn. Een echte christen. Dat is de moeilijkste ding. Maar hij zegt het altijd. Maar de Heilige geeft ons kracht. Ik kan het niet zelf. Maar als Jezus mij terugstuurt en mij kracht geeft, ik weet dat het gaat lukken. Het is heel moeilijk, maar
Het is wel een van de vragen, Sjao. Zou je ooit terug willen naar Irak om daar te evangeliseren?
Ik heb ooit een droom gehad. Ik ga liever niet vertellen wat ik heb allemaal wat die droom was. Maar ik weet door die droom, ooit ga ik terug. Maar wanneer, weet ik niet. Maar ik weet, ooit ga ik terug en daar doe ik dingen die Jezus wil, gewoon de wil van Hem. Maar wanneer, dat weet ik helemaal niet.
Iemand vraagt, heb jij wel eens gedacht, doordat je geen verblijfsvergunning kreeg, dat het misschien wel Gods bedoeling was dat je weer terugging naar je land van herkomst? Dat denken wij christenen die dat probleem niet hebben, van geen verblijfsvergunning wel eens.
Nou, tot geloof kwam, dat was in 2010, en werd de economie nog steeds beter in Koerdistan. En vrienden van mij van 20 jaar, 22 jaar, hadden auto's van €20.000. Iedereen had zijn huis, vrouw, kinderen. En ik was hier zonder werk, zonder verblijfsvergunning. En mijn vader ging mij bellen. Ben jij stom? Wat doe jij daar allemaal? Kom terug, kijk naar jouw vrienden, kijk naar die, kijk naar dat. Hij heeft een auto, hij heeft een huis, wat doe jij daar? En ik was like, Jezus zorgt voor mij. En komt goed. Nou, dat heeft 7 jaar geduurd. En elke keer, heb je verblijfsvergunning gekregen? Nee, komt goed. Wanneer? Nou, volgend jaar hetzelfde. Altijd hetzelfde verhaal. Maar ik heb nooit over nagedacht, omdat ik geen verblijfsvergunning heb, ga ik terug naar Irak. Ik dacht, ik ga als Jezus mij roept. En ik wist, dat was niet de juiste moment. Ik wist dat hij moet mij voorbereiden. Jezus gaat nooit iemand ergens toesturen zonder dat hij hem gewoon voorbereidt. En ik wist dat ik ben niet voorbereid. Dus ik heb nooit daarover gedacht eigenlijk.
Eigenlijk heb je al wel een beetje antwoord gegeven op deze vraag, maar ik ga hem toch stellen. Twijfel je nog wel eens of je de juiste keuze hebt gemaakt door Jezus te kiezen boven de islam? En ik wil eigenlijk die vraag iets groter maken. Twijfel je wel eens aan God, aan de Heer Jezus, aan het geloof? Want als er dingen gebeuren die moeilijk zijn, waar je geen grip op hebt, heb je wel eens teleurstellingen? Wat doe je dan?
Ik ben wel vaker teleurgesteld. Toen ik tot geloof kwam, ging ik naar de IND. En ik heb de hele waarheid verteld over mijn leven. En kreeg ik weer negatief. Dat was echt teleurstellend, jij weet het wel. Maar ik heb nooit twijfels gehad over Jezus. Wel voordat ik tot geloof kwam. Maar ik ging heel kritisch de Bijbel lezen. Bijvoorbeeld, als ik me goed herinner, ergens in Matthäus staat, Jezus ging naar de overkant van het water en hij zag een man. Hij was
bezeten.
En hij heeft hem genezen. Maar in Lucas staat, er waren twee mannen. En ik ging naar die vriend van mij en ik zei, kom, de Bijbel klopt niet. Hier, de Bijbel spreekt over één man. En in Lucas spreekt over twee mannen. Ik was zo blij, ik dacht, hij heeft geen antwoord. Hij heel rustig, hij zei, nee, er waren eigenlijk twee mannen. Maar in Matthäus, de Bijbel spreekt over één van hun. En in Lucas spreekt over beide. So I was like,
okay. Zo maar, makkelijk.
Zo ging ik de Bijbel lezen, zo kritisch. En hoe meer ik de Bijbel las, hoe meer ik overtuigd was. En nog steeds, ik lees steeds de Koran en Islam. Niet dat ik wil het weten, ik wil meer weten, zodat ik met moslims beter kan praten. Maar hoe meer ik de Koran ga lezen, hoe meer ben ik overtuigd dat dit niet van God is. Hmm. En ook, hoe meer ik de Bijbel lees, hoe meer ben ik overtuigd dat dat de waarheid is. Hmm. Dus ik heb echt nooit, dat komt niet van mij. Ik denk dat het is aan God. Hmm. Hij heeft mij dat laten zien. Hmm. Het is niet dat ik slim ben of zo, het gaat niet om mij. Maar ik heb echt nooit twijfels gehad over Jezus. Hmm. Ik ben wel teleurgesteld. Soms had ik vragen, waarom duurt het zo lang? Waarom dit? Waarom dat? Maar over zijn waarheid, over de plan van mij, over zijn plan van mijn leven, over dat hij, wie hij is, heb ik nooit twijfels gehad.
Hmm. Ik heb een beetje jaloers op worden, hè? Toch? Maar ik vind het mooi dat je zegt, dat is ook de genade van God. Hey, we gaan naar een richting de laatste vraag. Hoe kan ik mijn geloof het beste uiten tegenover mijn moslimklasgenoten?
Ik zou zeggen.
En je hebt niet een hele avond. Je mag gewoon een minuutje antwoord geven.
Ja, ik zou zeggen, wees maar een voorbeeld. Laat hun zien dat jij anders bent. Dat is best.
Hoe dan? Ik bedoel, als je wiskunde hebt en je hebt een moslimklasgenoot, wat bedoel je? Laat maar zien dat je anders bent.
Vaak hoor ik van moslims die zeggen, ik had een vriend die christen was en hij was anders. Hoe zij ging praten, hoe hij heeft zich gedragen. Dus anders zijn. En Jezus volgen, mensen herkennen het wel. Zien dat jij anders bent. Het is best moeilijk, maar dat is de beste manier om iemand te laten zien wie Jezus is. En dan ik zou hun bemoedigen om de Bijbel te gaan lezen. Vooral de Nieuwe Testament. Spreken zij soms over de Bijbel, het is veranderd. Vraag maar, heb jij het gelezen? Nee. Hoe weet jij het? Weet ik niet. Ga maar lezen. Heel simpel. Dat zeg ik altijd tegen mijn families.
Ik zeg wel altijd erbij, want dan vragen ze heel vaak terug, en heb jij de Koran gelezen? Je moet natuurlijk gewoon zorgen dat je op dat antwoord ja, natuurlijk kunt zeggen. Er zijn allerlei plekken waar de gratis Korans uitgedeeld, net als dat de gratis Bijbels worden uitgedeeld op markten. Ik heb ook een gratis Koran gekregen op straat van iemand een keer. Lees hem door in het Nederlands, zodat je op die vraag, heb jij de Koran gelezen, altijd kunt zeggen, ja. Dus, nu moet jij ook de Bijbel lezen. Oké? Als je dat niet kunt zeggen, dan sta je direct 1-0 achter. Toch? Dat is heel makkelijk. Je wordt er echt niet negatief door beïnvloed. Het is best een leuk boek om te lezen. Sorry. Je kunt er ook speurtocht van maken. Wat is anders dan in de Bijbel? Dan wordt het een soortje theologie. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik wil het graag onderstrepen. Onderschat het niet dat als je christen bent wat dat doet. En ook, deze vraag gaat namelijk ook voor niet-moslims. Mijn vrouw die kwam eergisteren van een winkelcentrum terug. Toen vertelde ze, nou, ik heb die en die ontmoet. Ken je die nog? Nou, die kwam 8 jaar geleden bij ons in de kerk. 3, 4 keer en toen nooit meer. Maar goed, we waren ondertussen wel Facebook-vrienden en zo. En toen had mijn vrouw op het winkelcentrum voor de HEMA een gesprek gehad van een kwartier, waarin zij had gezegd, die mevrouw, jullie zijn altijd blij, hè? Nou, mijn vrouw herstelt van een burn-out. Die heeft de afgelopen periode op haar Facebook alleen maar berichtjes gezet van, ik stel mijn vertrouwen op God, of hij haalt me eruit, nou, dat soort dingen. Jullie zijn altijd blij. Dus Marijke zei, hoe bedoel je dat? Ja, ik merk dat aan jullie. Ik merk dat aan jullie. Ik ben 8 jaar niet in de kerk geweest. Nee, maar ik zie het wel hoor. En ik hoor het ook. Nou, het voelde bijna eng. Maar dit is echt waar. Hè? Er wordt op je gelet. Ja, als je in een heel christelijk dorp woont, dan merk je dat minder. Want heel veel lichtjes bij elkaar, dat valt niet zo op. Maar als je 1 lichtje bent in het donker, valt het wel op. Dus als je met weinig christenen in je klas zit, don't worry. Mensen proeven iets en zien iets. Hij heeft het ook gezien. Ook als mensen niet allemaal praten over Jezus. Ben je ook trots op je afkomst? Ben je gewoon zo'n trotse koert?
In het begin wel. Misschien nog steeds een beetje. Want ik weet niet of jij ons verhaal een beetje kent. Bekend bent met de Koerden. We hebben geen land. De Koerden wonen in 4 landen. In Irak, in Iran, in Turkije en in Syrië. Dus we hebben altijd geprobeerd om ons eigen land te hebben. Maar jij hoort het steeds. Een paar dagen geleden Erdogan heeft gezegd, Koerdistan bestaat niet. Er zijn 20 miljoen Koerden in Turkije. Maar hij zegt, Koerden bestaan niet. En Koerdistan bestaat niet. Dus wij zijn altijd onder druk geweest. En we hebben altijd geprobeerd om te zeggen, wij zijn Koerden, wij blijven nog, wij vechten voor ons rechten, snap? Dus zoiets had ik het ook. Maar nadat ik tot geloof ben gekomen, ben ik wel steeds een Koer. Ik heb Koerdische kleren, ik spreek mijn taal. Maar ik denk een beetje anders. Ik denk, ik heb niet gekozen om een Koer te zijn. Ik heb niet gekozen om in Koerdistan te gaan geboren. Dus het maakt niet zoveel uit, een beetje wel soms, blijft hier. Maar ben niet echt trots op mijzelf of op mijn cultuur of op dat ik een Koerd ben. Nee, het is niet, misschien een beetje wel, maar niet veel. En dat wordt steeds minder hoor, als ik...
Als?
Nou, hoe meer wij groeien in ons geloof, die soort dingen worden nog kleiner. De Bijbel zegt, wij zijn burgers van hemel. Dus als ik dat lees, betekent dat wij... En de Bijbel zegt ook, wij zijn ambassadeurs.
Ambassadeurs.
Ambassadeurs die zijn gestuurd naar de wereld. Dus als jij de Bijbel zo een beetje over nadenkt, het gaat niet om wie jij bent en waar jij bent geboren, welke taal spreek jij. Dus het gaat meer om... dingen die een beetje belangrijker zijn dan die soort dingen. Mijn land, mijn vlag en die soort dingen. Maar hopelijk wordt het nog minder.
Het is goed. Wij zijn wel trots op je.
Dank je
wel voor je verhaal. Dank je wel. Vrienden, we gaan een lied zingen en dan wil ik graag met je bidden. We zingen samen het lied... Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Er zijn al 3, 4 liederen voor het vrije zingen opgegeven. Ik weet eigenlijk niet hoeveel we er kunnen zingen, dus we kunnen ook zeggen, we houden het hierbij. Maar als je ook nog een verzoeknummer hebt, laat het dan weten via dezelfde site. Dan kijken we of ik hem zometeen nog op kan nemen in het geheel. We zingen nu, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En daarna wil ik graag met je bidden. een van de discipelen van Jezus. Jacobus zegt het volgende in Jacobus 1. Als iemand een hoorder is van het woord en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen weer vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Tot zover. Ik wil je oproepen aan het eind van deze avond om een hoorder te zijn van wat je gehoord hebt en om niet naar buiten te lopen en net als iemand die in de spiegel gekeken heeft en weer wegloopt en denkt, hè, hoe zag ik er ook weer uit en weer terug moet en wegloopt en vergeten is hoe die eruit ziet. Dat is echt raar, hè? Zo zou het ook raar zijn als je vanavond dingen hebt gehoord over het Koninkrijk van God en uit het getuigenis van Sjouw, als je naar huis gaat en als je het weer vergeet. Ik snap best dat je niet alles onthoudt. Dan moet je maar rustig in de Bijbel lezen. Wees een dader van het woord. Wat je gehoord hebt en wat we gezongen hebben. Dat we graag het licht van Christus willen verspreiden in onze omgeving. Dat we tarwe mogen zijn wat vrucht gaat dragen. Dat we niet heen en weer hoeven te rennen op zoek naar het koninkrijk, maar mogen geloven, wat een genade, dat het in ons is geplant. Dat God aan het werk is. Dat je al gekozen bent, dat je in een kerk mag zitten, het woord van God mag horen. Dat je bent opgevoed met hem. En dat je bemoedigd wordt door iemand die bij het woord gebracht is. En die je zo vanuit het woord kan vertellen, notabene aan het eind, dat je niet trotser wordt als je God dit kennen, maar minder trots. Als het gaat om jouw cultuur, Koert zijn, Nederlander zijn. Ja, ik moet me inhouden om nu toch niet weer dingen over de politiek te zeggen. Dit is het, hè. Je kunt heel erg trots zijn op je Nederlander zijn en de Nederlandse identiteit willen beschermen. En daar is allerlei reden voor. Maar alsjeblieft, wees in ieder geval vooral trots om burger van het Koninkrijk van God te mogen zijn. En trots is niet eens het goede woord, dankbaar. En hij zei het, dat de Heilige Geest dat dan in je hart werkt, dan word je minder trots op je nationaliteit en voller van God. Hij moet wassen, ik minder worden. Laat me met je bidden. Heere God, hier zijn we. Mensen die hier op aarde in hun eigen leven te worstelen hebben, te dealen hebben met van alles en nog wat. In het klein, in het groot. En we willen u bedanken dat we ondanks dat alles toch deel mogen uitmaken van uw koninkrijk wat u bouwt. Nou ja, misschien moet ik het anders zeggen. Heere God, laat niemand van ons daar geen deel van uitmaken. Werkt u met uw geest in onze harten, zodat ook wij mogen geloven dat uw licht in ons schijnt en we deze wereld mogen dienen met uw woord. We willen u bidden voor de mensen in Noord-Irak, waarvan er zoveel zijn die u niet kennen. Maar ook in het zuiden van Turkije, in het westen van Iran, in het oosten van Syrië, de Koerden, het grootste volk op aarde zonder eigen land. Wilt u bij ze zijn, Heere? En wilt u geven dat het getuigenis over u, door diegenen die christen mochten worden, groots zal zijn? We bidden voor de nood in deze wereld, nu ook in zuidelijk Afrika, in Mozambique en de omliggende landen. O God, ontfermt u zich. Als er zoveel nood is en verdriet, sterkt u de broeders en de zusters in de kleine kerkjes daar, die met mannenmacht werken om hulp te verlenen. Ontfermt u zich over degenen die van huis en haard verdreven zijn. We bidden voor onszelf als we morgen naar de kerk gaan, of om welke reden niet, dat u er bent. Dat u meegaat straks naar huis en dat u ons uw zegen wil geven. En laat ons daders van het woord zijn. Dank dat uw koninkrijk al begonnen is. Maar dat we mogen uitzien naar de dag dat u komt en dat het volmaakt zal zijn. In de naam van Jezus bidden en danken wij. Amen. Aantal liederen. Ik kijk nu eventjes naar achter hoe dit precies werkt. Nu ga ik gewoon een lied zeggen en jullie gaan het gewoon zingen. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan in ieder geval zingen Build Your Kingdom Here. Bouw uw koninkrijk, want die is 4 keer binnengekomen. Dus daar beginnen we mee. En ik wil daarna graag samen met jullie zingen. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. En dan sluiten we af met ga met God en hij zal met je zijn. Ja? Dus dat zijn de 3 liederen. En diegene die net vroeg of die Sjaal op zijn Facebook mag toevoegen, ja, dat mag. Hij vroeg nog wel of je man of een vrouw was, maar dat maakt niet uit. Je mag hem toevoegen op Facebook. En iedereen. En je bent meer dan welkom om hem een beetje te volgen en een vriendschap aan te gaan. We gaan zingen, ga maar staan.